Goedemorgen allemaal. We zijn heel erg blij dat jullie er allemaal zijn. En genieten er echt van om zoveel mooie vrouwen te zien. In het bijzonder wil ik Sarianne welkom heten. Fijn dat je er bent. Je bent echt van ver gekomen vanmorgen. Al heel vroeg in de auto gestapt. En we zijn blij dat je er bent. We kijken uit naar wat je te delen hebt met ons. En we gaan vandaag spreken over mooi van binnen, mooi van buiten. En als interkerkelijke werkgroep. U bent slecht te verstaan, ja. Ja. Ik zal proberen wat harder te spreken. Als interkerkelijke werkgroep vinden we het belangrijk om vrouwen uit Oegstgeest en omgeving met elkaar in gesprek te laten gaan. En daarvoor ben je hartstikke welkom, ongeacht je achtergrond, je leeftijd, je overtuiging. En we hopen dat je je snel thuis zult voelen hier. We zijn hier te gast in de Rehoboth-kerk. En daar zijn we heel blij mee. Mocht je de toespraak later nog een keertje na willen luisteren, dan kan dat via de website van deze kerk. De Rehoboth-kerk uit Oegstgeest. Daar staat, ik weet niet vanaf wanneer, meteen. Deze ochtend kan je daarop naluisteren. En ik denk dat we gaan beginnen. Het programma ziet er als volgt uit. Zometeen zal Sarianne een lezing geven over mooi van binnen en mooi van buiten. Aansluitend zullen Marjolein en Els een muzikaal intermezzo verzorgen. Om ons ook de gelegenheid te geven om die toespraak te laten bezinken. En te voelen van wat in ons aangeraakt wordt daardoor. En daarna zullen we met elkaar in gesprek gaan. Daar gebruiken we een aantal stellingen voor. Die zal ik straks laten zien. Aan tafel zitten er een aantal gespreksleiders. En die zullen zorgen dat je met elkaar in gesprek, een goed gesprek kan voeren. Tijdens dat gesprek zal er nog voor koffie en thee gezorgd worden aan tafel. En mocht er in de loop van de ochtend, mocht je dan vragen hebben waarvan je zegt, daar wil ik wel graag nog wat verheldering over, dan wil Sarianne daar later nog op reageren. Hebben we nog een collecte en dan om 10:15 sluiten we af. Dat is het. Dat is het programma. Sarianne, mag ik jou het woord geven?
Ik hoop dat jullie mij goed kunnen verstaan. Is het lastig? Zal ik hem nog iets hoger doen? Kijken of dat helpt. Is het zo beter? Ja? Oegstgeest. Jongen, ik wist niet eens waar het lag. Toen ik ja zei, toen dacht ik het is ergens in het noorden of zo. En vlak voordat ik hier naartoe moest, dacht ik, jongen, het is gewoon ruim 2 uur rijden. Hoe moet ik gewoon hier komen? En dan Amsterdam. En ik zag me al in files komen. Maar fijn dat ik hier mag zijn vanochtend in Oegstgeest. Ik kom zelf uit Hoogveen. Dus dat was een end, hè, vanochtend. Dus om 6 uur stond de wekker. Maar goed, het is fijn om hier te zijn in Drenthe. Ik heb een gezin achtergelaten. Weet u een beetje waar ik vandaan kom? Met 5 kinderen. Mijn man is predikant. Die moest om 9 uur. Gaat hier een weekend weg. Dus we waren aan het haasten met elkaar. Verder ben ik ook al oma. En dat zeg ik altijd maar. Gewoon om te vertellen hoe het leven soms is. Ik heb een tienerzoon. Die is op zijn 16e jaar vader geworden. En sinds kort hebben wij een klein kindje ook een halve week in huis. Ja. Dus je kan me noemen een moeder en oma. En ik spreek zo nu en dan. En coach mensen. Het mooie wat ik ook doe zijn kloosterweekenden organiseren. In de stilte ontdekken. Wie ben ik? Wat is de zin van het leven? Is er ook een God? Nou, dat zijn vragen die ons bezighouden in een weekend. En ik mag schrijven. Het is een mooi verschillende dingen. We gaan vanochtend hebben over mooi van buiten en mooi van binnen. En ik heb een spiegel meegenomen. En afgelopen keer in mijn eigen kerk, als je domineesvrouw bent, vindt iedereen wat van je. Of je bent het net niet, die domineesvrouw. Ik zie al knikken. Het is ook een domineesvrouw, of niet? Ik ken het wel, hè? Ja. De mensen vinden er wat van. Tenminste, dat zit in mijn hoofd, hè? Of ze hebben me soms gemist ergens. Of ik zie er nou weer net niet uit als een standaard domineesvrouw. Hoe dat dan ook mag zijn. Maar soms heb je dat, hè? Dat mensen een verwachting van je hebben. Hé, dat is een domineesvrouw. En, nou. Dus ik had, mijn man en ik doen soms samen van die diensten en ik mocht gastvrouw zijn. En toen stond ik in de spiegel, en dat vind ik altijd heel kwetsbaar, in de spiegel staan voor allemaal mensen. En toen vroeg ik aan de gemeente, wie staat hier nou eigenlijk? En dan gaat het even niet om mij, en toch ook wel. Want wie zien jullie nou in deze spiegel? En ik heb haar gevraagd dat ze dat niet te hard op wilde zeggen. Maar ik denk, als ik in de spiegel sta, dat al die mensen, we hebben een gemeente van 1400 mensen, allemaal iets anders over mij zouden zeggen dan dat ik weer over mezelf ga zeggen, als ik in die spiegel kijk. En ik wil vanochtend gewoon eens aan u en aan jou vragen, wie zie jij in die spiegel als je daar gaat staan? En durf je überhaupt wel voor die spiegel te staan? Durf je wel te kijken wie je bent? En durf je wel te zien wat er echt leeft in je hart? Of ben je elke ochtend vooral bezig om de buitenkant op te poetsen, zodat die er mooi uitziet? Zonder dat je echt van binnen ontdekt, wat leeft er nou in mijn hart? Ik denk, lieve vrouwen, dat we allemaal gevoelig zijn voor het thema mooi van buiten, mooi van binnen. Of zegt iemand hier, interesseert me helemaal niks hoe ik van buiten of van binnen. Weinig! Ah, dan mag je hier staan. En geeft dat rust? Een beetje. Een beetje wel en een beetje niet. Ja. Zijn er meer mensen die zeggen, nou het boeit me eigenlijk niet zo. U bent er niet veel meer bezig. Oh, kijk. Meer van binnen dan van buiten. Ja. Mooi. Maar er zijn een aantal mensen die kunnen zeggen, hè, ik ben echt bezig met de binnenkant. En is denk ik ook mooi. Ik denk dat wij in een wereld leven waarin we te maken hebben met heel veel buitenkant. En ik kijk alleen maar naar mijn puberkinderen. Als ik zie wat voor druk er op hen wordt gelegd. Hè, laatst schrok ik zo erg. Mijn puber, ik heb een meisje van 15. En ze vertelde, mama, wij hebben een... ik ga het maar vertellen, het is heel verdrietig. Maar we hebben een soort van afvalrace op Instagram gemaakt. Allemaal pubermeisjes stuurden een foto in. 10 meisjes. En om de dag moest er 1 uitgestemd worden. Totdat de knapste overbleef. En in die wereld leven wij. Ja, daar schrik je van, hè? Ja. En daar waar wij vroeger de meeste niet zijn opgegroeid met Instagram en Facebook en... Daar gaan wij nu, staan we wel middenin. In een wereld die hard is. In een wereld die uitgaat op hoe je eruit ziet, hoe je het voor elkaar hebt. En zo leven we in een tijd waarin heel veel jongeren al heel jong depressief zijn. Burn-out zijn, omdat ze niet mee kunnen komen. Lieve vrouwen, ik vind dit een hele ingewikkelde tijd. Ik vind het een prachtige tijd, maar ik vind het ook een hele moeilijke en uitdagende tijd om aan onze mensen, om aan mezelf, te laten zien waar het echt om gaat. Het leven. Er was een psychiater, misschien heb je het gezien, onlangs een filmpje die zweefde over social media. En die zei, een psychiater, die is hier in het Westen, hij zei, er is onder alle mensen die eigenlijk het heel goed hebben, hè, wij hebben het hier in Nederland relatief heel goed. Hij zegt, maar er is nog nooit zoveel cliënten geweest. Mijn praktijk is te vol. Te vol. Te vol met mensen die veel onrust hebben. Die te veel prikkels hebben. Die niet meer mee kunnen komen in deze maatschappij. Die dus door al het social media, door alles wat wij van elkaar verwachten, weten, ik hoor hier niet meer bij. Ik kan hier niet meer aan voldoen. En het is om te huilen. We zijn hier in het Westen, hebben we ontzettend veel mogelijkheden. Maar het is om te huilen hoeveel eenzaamheid er is. Onder jongeren, onder ouderen. Het is om te huilen dat we geen tijd meer hebben om echt verbinding te hebben. Om echt te connecten. En laat ik eerlijk zijn, ook ik, 41, ben er ze nu en dan, als ik niet gewapend ben, ben ik daar gevoelig voor. Ik ben gevoeliger voor als het bij die en die beter gaat dan in mijn leven. Ik ben er gevoelig voor als ik moet vertellen dat mijn zoon vader wordt. Dan denk ik, waar heb ik gefaald als moeder? Wat heb ik gedaan? En tegelijkertijd, als ik dan weer denk, dan denk ik, wauw, er is nieuw leven in ons gezin gekomen. Mooi van buiten, mooi van binnen. Ik kan soms worstelen, en ik weet niet hoe dat bij u of bij jou is, met een God die ons zo verschillend heeft gemaakt, dat we, als het aan ons ligt, elke keer ons aan elkaar moeten voldoen, hè? Er zijn discipelen die in de Bijbel zeggen, Heer, wie van ons is het belangrijkste? Zelfs de mensen die in de Bijbel naast Jezus liepen elke dag, vroegen aan hem, ja, maar wie is nou het belangrijkste? Dus eigenlijk is het niet zo gek dat wij als mensen die God niet zien en Jezus niet fysiek in ons midden hebben, misschien nog meer worstelen met hoe mag ik hier leven op deze aarde? En nog meer worstelen met de onrust. En de wereld gaat maar door, hè? Het dendert maar door. Ik denk wel eens, wanneer stopt het? Wanneer kunnen we het nog aan? Er is een onderzoek gedaan dat wat iemand, 100 jaar geleden in zijn hele leven wist, dat weten wij in één dag. Wij hoeven maar internet te openen en we zien alles. We kunnen zien dat er binnen een kwartier later er een ongeluk is gebeurd, daar en daar en daar. Alle informatie ligt voorhanden. We er is veel onrust. En we hebben het vanochtend over mooi van binnen, mooi van buiten. Durf je nog te kijken waar het in je leven om gaat? Ik was afgelopen week met een hele groep mensen op kloosterweekend. Mannen en vrouwen. Mensen die God kennen en erin geloven. Mensen die twijfelen. Mensen die hem niet kennen of niet willen kennen, maar wel op zoek zijn naar zingevingsvragen. Maar weet je wat zo bijzonder is, vrouwen? Wat ik ontdek de laatste tijd steeds meer en steeds meer, en ook in mijn eigen hart ontdek, is dat ik gezien wil worden zoals ik echt ben. En dat heel veel mensen die daar lopen zo worstelen met eenzaamheid. Terwijl het echt advocaten zijn. Terwijl het mensen zijn die hele goede banen hebben. Of dat je denkt, hé, jij? Heb jij dat? Jij die in mijn ogen zo perfect eruit ziet. Jij die in mijn ogen het zo goed voor elkaar heeft. Heb jij ook die diepe eenzaamheid diep van binnen? Ja. Ook zij. Ook wij. Als we eerlijk in de spiegel durven te kijken, moeten ontdekken dat we alsmaar zoeken. En dat we de echte vrede ergens hier op aarde, soms lijkt het ergens dat we het hebben, maar het kan maar zo een dag later zijn en er gebeurt iets in ons leven en pats, weg. Toch? Ik moest denken aan een heel mooi beeld wat staat in een psalm. En dat staat in psalm 42. En er staat, als een hert dat verlangt naar water. Moet je voor je zien, een hert dat verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar u. Een hertje. Ik vind het zo'n mooi psalm, want dan zegt je, ik ben geen hert. Maar moet je het indenken, een hert die dorst heeft en die verlangt naar water. En die heeft zo'n dorst en hij zoekt, maar hij vindt geen water. En als je die psalm verder leest, dan zie je in die hele psalm niet dat er iemand is die hem oppakt. En dan vervolgens brengt bij dat water zo, nou hier is het. Hier is dat water. Dat zie je niet. Dat lees je niet. En dat vind ik het pijnlijke. Tegelijk dat ik weet dat er water is. Dat ik weet dat het ergens is. Maar dat het zo vaak niet te vinden is. Dat ik weet dat er vrede ergens te halen valt. Dat er rust is over hoe ik eruit mag zien, hoe ik van binnen ben. Maar dat ik het zo vaak niet vinden kan. Dat ik me veroordeeld voel over iets wat ik nou weer net niet had moeten doen. Dat ik baal als mijn haar vanochtend, hè. Normaal heb ik best wel eens krullen. Maar er zijn periodes, als ik ongesteld word, is het zo'n flutje, weet je? Moet je geen foto's eigenlijk maken. Dan sta ik in de spiegel, denk ik, nou, het wordt er vanochtend niet. En dan is het ook nog 6 uur. En denk ik, ja, er is niks meer van te maken vandaag. Ze moeten het hier maar mee doen. Hè? Dank je. Het is altijd iemand die we dan even zus. Het is hartstikke leuk. Hè? Maar dat ik denk, ja, vandaag is zo'n bad day. Hè? Zo'n verkeerde dag. Zo'n onrustig gevoel. Je hebt ook je ogen kunnen soms zo moe zijn. Nou, dan is de hele dag ook moe. En mijn vraag is, wat doe je op momenten dat je aan het zoeken bent, dat je onrustig bent, dat je je veroordeeld voelt, misschien omdat je iets gezegd hebt tegen een ander wat je echt gewoon zo van baalt, of dat je iets gedaan hebt, misschien nog wel erger dan iets zeggen wat niet zo handig was? Hoe kijk je dan nog naar jezelf? Onrust kan dan maar zo je hart vervullen. Tenminste, ik ga een beetje uit van mezelf. Onrust kan dan echt mijn hart vervullen. En dan is er nou echt nog eens niemand die, zoals in dat Psalm 42 staat, die mij optilt en zegt, Sarianne, hier is het. Hier krijg je weer dat leuke haar. Hier gaan jouw ogen weer stralen. Hier gaat het weer lukken in je leven. Hier is het. Weet je, als we dat gevonden hadden en we zouden daar de Bijbel aan koppelen en Jezus, dan zou toch de hele wereld geloven in Jezus. In God. Dan zou ik toch ook niet zeggen, ik begrijp er ook niet altijd iets van. Dan praat ik toch niet telkens met twee woorden. Nee, laten we het gewoon tegen elkaar zeggen. Het is soms niet te vinden. Soms lijkt de hemel van koper. Soms komt er geen gebed doorheen. Soms ben je aan het zoeken en denk je, ik wil een God vinden. Iedereen heeft het daarover. Iedereen is enthousiast over die God. Sommigen zijn in de Heer, zoals ze noemen. Ik niet. Nou, denk dan nog eens aan het hertje. Een beeld. Die het ook echt niet weet waar dat water is. Maar wel er naar smacht. Wel op zoek is. En dan staat er nog iets verder. Zoals een hert dat verlangt naar water. En dan kom ik dicht bij mezelf. Zo verlangt mijn ziel naar u. Wow. Is dat het dan wat ik zoek? Niet dat water, maar mijn ziel die verlangt naar een levende God. Is het daar dan rust te vinden? Lieve vrouw, als ik niet oppas, vind ik mijn rust in erkenning zoals jullie naar me kijken. Dan zou het tof zijn als je na die tijd zegt, Sarianne, heb je mooi gesproken. Dan ga ik naar huis en denk ik, wow, goed gedaan. Als jullie niks zeggen, denk ik, het was niks. Toch? Is het fijn als iemand zegt, ah, het ziet er leuk uit hoor. Dan ben ik op zoek naar geluk in mijn leven. Dan zeg ik tegen mijn kinderen en tegen de mensen om me heen. Weet je, ik hoop, alles mag er met mijn kinderen gebeuren als ze maar gelukkig zijn. Dat is ook zo'n zinnetje, hè? Als ze maar gelukkig zijn. Als ik maar gelukkig ben. Dus voor ik het weet, ben ik niet gelukkig, dan doe ik dus iets verkeerd, hè? Als ik niet gelukkig ben, doe ik iets verkeerd. Misschien, lieve mensen, moeten we tegen elkaar zeggen, weet je, je bent gewoon niet altijd gelukkig. Ik zeg het ook tegen mijn kinderen. Ik zei vroeger altijd, weet je, het maakt niet uit, hè, als toen ze nog niet geboren waren, jongen, meisje. Nee, als ze maar gezond zijn en gelukkig worden. Nu zeg ik, lieve kinderen, hè, er zijn dingen gebeurd. Ik gun je natuurlijk geluk in je leven. Dat gun ik jullie ook. Dat gun ik mezelf ook. Maar schrik niet als het er niet is. Want als het je doel is om gelukkig te zijn, als het je doel is om de mooiste kapsels te hebben en het mooiste huis en de prachtigste vakanties en het beste hart die je maar kan bedenken van binnen, dan heb je een psychiater nodig, want echt, niemand kan daaraan voldoen. Niemand. Zelfs niet degene waarvan ik dacht dat die het konden. Laatst was ik bij een heel kort voorbeeld bij een iemand die bekend is van tv. Ik mocht op zijn verjaardag komen en daar, nou, dat noemde ik de Bobo's. Hè. We moesten met etiketten daar naartoe en dat had ik natuurlijk niet goed gelezen. Dus nou, het zag er niet uit hoe ik eruit zag. Ze hadden mooie pareltjes en mooie, het moest, ik weet niet eens meer het woord, maar het moest iets zijn wat heel belangrijk was en dat je er heel mooi uitzag. En toen ik daar kwam, toen dacht ik, wat doe ik hier eigenlijk? En gniffelde in mezelf. Dacht, pff, dat heb je Sarianne weer hoor. Maar we moesten dus met al die mensen, bekende Nederlanders en advocaten, en gaan speeddaten. Zo'n korte speeddate. Wie ben je? En nou, en dat blijkt dus de etiketten dat je er ook nog een kaartje bij je hebt voor te netwerken. Heb ik ook niet. Hè, dus dat moest dan ook zo'n kaartje. En dan moest je eigenlijk, ging je gelijk vertellen niet wie je was, maar wat je deed. Nappie? En ik zag ook dat die mensen naar me keken en dachten, met haar ga ik niet speeddaten. En dat voelde ik best wel aan. Prima. Maar goed, ze moesten dan met mij doen, ze nu en dan. Dus zo stond ik ook voor een vrouw. Nou, haar man deed alles. Ze had 2 kinderen, echt prachtig. Ze vertelde hoe haar week eruit zag. Hoe ze op de universiteit les gaf. En nou, toen zei ik tegen haar, nou heb je heel veel verteld wat je doet. Maar ik ben benieuwd hoe het met je gaat. En met dat ze dat zei, begon ze te huilen. Ze begon te huilen. Ze zei, je bent de eerste die eigenlijk sinds lange tijd vraagt hoe het met me gaat. En op dat moment vertelde ze hoe moeilijk het was in haar gezin. Hoe moeilijk ze het had om altijd maar de schijn hoog te houden. En die hele verjaardag heeft met dikke traanogen gezeten. En ze schaamde zich natuurlijk, maar ik dacht, wow. Achter alle klemmer en achter alle mooie gezichten en achter alle netwerkkaartjes zitten gewoon mensen die verdrietig zijn. Die eenzaamheid kennen, die gezien willen worden niet in wat ze doen of wat ze hebben, hoe perfect het is, maar aan wie ze zijn. En dat gaat iets verder dan het oplappen van je buitenkant. Toch? En nu wij. Hoe sta je 's ochtends voor de spiegel? En durf je überhaupt wel voor die spiegel te staan? En durf je jezelf zo nu en dan gewoon maar eens af te vragen, hoe gaat het met mij van binnen? Ben ik op zoek naar water? Of ben ik juist op zoek naar dat geluk waar iedereen het over heeft. En als we dan het kerstmaaltijd hebben, dat we al moeten nadenken over de vakantie van de zomer. En dat eigenlijk ook snel moeten boeken. En dan ben ik op zomervakantie. En dan zint het me net niet. En dan zeg ik, hier ga ik nooit meer naartoe. Volgend jaar. En voor je het weet ben je al over volgend jaar aan het nadenken. Wat een onrust. Wat een onrust, lieve mensen. En als er iemand op bezoek komt en je huis is een pokkenzooitje en je bent alles aan het opruimen. Zo is ik in het begin deed toen mijn schoot, die is netjes, niet luisteren naar de band, die is netjes. En ik was ook bezig hè, om op te ruimen voordat ze kwam, zodat ik dacht, ben gek, dit ben ik. En toen zei ze, saai, je hebt een huishoudster nodig. Maar wat doet een opmerking als dat met mij? Toch? Raak je van de kaart? Wat zijn we met elkaar aan het doen in deze wereld? Zijn wij de buitenkant aan het oplappen, zodat die vooral heel mooi is? Ik denk dat we een prachtig lichaam hebben gekregen van God. Daar geloof ik in. Dat hij erbij was toen we werden gevormd. Moet je eens nagaan, hè? Je zit in de buik. Wij allemaal. En toen waren we heel klein. En nou, ik mag natuurlijk als oma nu dat weer zien. En dan komt er zo'n klein kindje uit. En in deze gebroken wereld komen er ook ongezonde kindjes uit. Maar we hebben allemaal een gezichtje en handjes en voetjes en nieren. Gewoon alleen al dat. En een huid. En haren. En ogen. En ik ben verwonderd over hoe mooi een mens gemaakt is. Ik ben verwonderd over dat alles in elkaar past. Er hoeft maar één iets niet te kloppen en je merkt het. En ik denk, lieve vrouwen, lieve zussen, dat we zuinig mogen zijn op de buitenkant. Dus dat wil ik ook gewoon zeggen. Wees zuinig op je buitenkant. Daar mag je ook iets wat iemand zo mooi geweven heeft, daar mag je ook zorg voor dragen. Daar mag je ook trots op zijn. Je hebt zulke mooie ingewanden. Je hebt een hart dat klopt. Daar mag je trots op zijn. Ik ben trots op een schepper die zo fantastisch mooie mensen kan maken. En moet je gewoon eens hier kijken. Iedereen is anders. Iedereen. Het is prachtig. En met dat gegeven hoeven we elkaar niet te vergelijken. Want we hebben allemaal iets moois in deze wereld te bieden. Met hoe je hier staat, hoe je hier zit. Omdat je prachtig bent gemaakt. En dan mag je echt, ik hoop ook echt, dat hoop ik. En het heeft mij echt een tijd gekost. Maar God ook loven om je schepper, als je daarin gelooft, dat hij je zo wonderlijk hebt gemaakt. Nou, jullie, ik zag hier wat papiertjes rond over een interview van mij ook. Ik ben zelf als kind erg mishandeld. Dus voor mij was echt mooi kijken naar mijn lichaam was voor mij zo'n opgave. De eerste jaren. Het idee dat mijn man me mooi vond, kon ik niet begrijpen. Het idee dat hij me lief had, gewoon lief, dat hij mijn huid aaide. Dat was zoiets pijnlijks. Dat heb ik zo moeten leren. Zo moeten zoeken. En dat water, dat hertje. Ik zou moeten zoeken hoe dat dan in elkaar zit. Ik kon het niet vinden. Ik werd onrustig van. Überhaupt dat iemand je mooi vindt. Ben je gek? Ik werd geslagen. Tot bloedens toe. En dan iemand die je aait. En die je niet pijn wil doen. En door de tijd heen is dat geheeld. En ben ik eigenlijk geleerd om God te loven voor die mooie huid en voor mijn ogen en voor mijn handen. En dat er niemand aan had mogen komen en dat dat ook nooit mag. Het is een worsteling geweest, net als dat hertje die verlangt naar water, maar die niet er zo neer wordt gezet, maar die zelf moet zoeken. En als die het gevonden heeft, dan smaakt het joh. Smaakt dat water? Als het ons te gemakkelijk aankomt waaien, dan smaakt dat water niet. Het maakt dat je diepere wortels krijgt als je echt zoekt. Dan bedoel ik niet wortels, een hert met wortels. Maar daar bedoel ik mee dat je zelf sterker wordt. Als je echt het doorleeft. Want het is zo nu en dan gewoon niet, komt het je aanwaaien. Dat je ineens je huid mooi vindt en je ogen en je haren. Dat je je binnenkant mooi vindt. Dat is dit gewoon niet standaard. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Zal het daar te vinden zijn, bij God? Ik vraag het je gewoon. Zal het daar te vinden zijn bij God? Je hart denkt van wel. En ik al worstelend, elke dag soms weer opnieuw, denk het ook. En het is een raadsel waarom ik dat denk. Want het is soms niet te begrijpen dat we een God hebben die we niet zien, die we zo vaak niet voelen, maar die wel in de Bijbel zegt dat hij er is. Dat hij wel in de Bijbel zegt, ik was er toen je in de schoot van je moeder werd geweven. Dat zegt hij. En er staat er in de psalm, ik heb je bijna goddelijk gemaakt. Goddelijk. Wow. Goddelijk. Bijna net als hij. En dan hoor ik sommigen misschien denken, ik? Je moest eens weten. En dan denk ik aan die vrouw bij de put van Samaria, die met verschillende mannen naar bed was geweest en die zich schaamde. En daarom ook in de hitte ging ze water halen bij een put. En daar zat een man en die heette Jezus. En die man vraagt naar haar. Gewoon niet uit oordeel, niet uit wat doe je hier, maar hij vraagt aan haar of ze voor haar water mag. En hij biedt haar gelijk ook na een heel gesprek het levende water aan. Wat ik zo mooi vind in al onze gebrokenheid, in al onze schuld, in alles wat we voelen van binnen, is er dus blijkbaar iemand die ons ziet. Iemand die heus wel zegt, hey, dit is niet de weg die brengt tot vrede als je doorgaat met denken aan mannen en verder gaan met mannen en in bed gaat liggen met mannen, dat brengt niet jou de echte vrede. Maar die vervolgens vol liefde naar haar kijkt en haar de hand reikt. Wauw. Ik ben zelf opgevoed in een gezin met een God die altijd oordeelde. Ook hè, mishandeling, ook christelijk gezin, mooie woorden. Een vader die zei, eer je vader en je moeder. En vervolgens, nou, vul maar in. Zo heb ik een tijd lang naar God gekeken. Maar hier zie ik een God die de hand reikt. Die zegt, dit is niet handig, dit brengt je af van de vrede. Dat is hetzelfde als we ons helemaal gaan vervullen met aardse schatten, met rijkdom. He, dan zegt hij tegen die zoon of die man die zegt, heer, ik heb u lief, ik wil u volgen. En dan zegt hij, ja, maar verkoop alles. Ja, dat vind ik zo flauw van Jezus. He, als ik dat verhaal lees en tegelijk denk ik, ja, maar daar zit ook de crux. Daar zit het ook, dat wil je niet loslaten. En dat maakt je hart onrustig. En dat is telkens de vraag, wat maakt je onrustig? Want dat wat we denken dat ons rust geeft, kan ons hart zomaar heel onrustig maken. Mooi van buiten, mooi van binnen. Hoe mooi vindt u uzelf? Hoe mooi vind je jezelf? Durf je ook vanochtend in deze spiegel te kijken? In het klooster gaan we dat echt doen, hè? Gaan we kijken. Gaan we ontdekken. Wie staat daar? Vind je jezelf mooi? Of kijk je liever weg? En als je dat aan elkaar gaat vragen, ik zal de oefening hier niet doen hoor. Maar ik zou hem best wel eens willen doen hier. Aan elkaar wil je eens vertellen aan mij wat je mooi aan me vindt. Dat is spannend, hè? Dat je ineens even naar elkaar moet gaan kijken. En dat je je moet laten zien. Want wat zou ze zeggen? En En hoe kijk ik vervolgens naar mezelf? Is spannend, want je bent als het ware een beetje naakt, niet echt, maar toch ook wel. Want iemand kijkt vol aandacht. Toch wil ik je vandaag eens uitdagen om gewoon misschien maar eerst eens in je slaapkamer in de spiegel te staan. En te gaan ontdekken, hé, wie staat daar? En ga maar eens beginnen van onder naar boven of van boven naar onder. En benoem het eens, mijn haar. Het klinkt misschien een beetje raar, maar het is mooi hoor. Om te ontdekken dat je haar hebt aan je hoofd en dat je God daarvoor mag danken. Het is mooi als je ontdekt dat alles aan je lijf geschapen is. Dat je daar zelf niks aan hebt gedaan. Ik bedoel, je zit hier, je hebt je misschien een beetje je kleren uitgezocht en je haar in model gedaan, misschien je nagels gelakt. Maar alle kenmerken, al je DNA, daar heb je niks, dat heb je niet gedaan. En vroeger dacht ik, Heere God, u had me echt wel beter dit kunnen doen hoor. Maar durf je ook te zeggen dat het oké is. Dat zo wie jij bent, mooi is, omdat God je zo gemaakt heeft. Maar ook omdat je zelf rust in je hart ervaart. Ik was afgelopen week bij mijn vriendin die heeft vorige week gehoord dat ze borstkanker heeft. En ze haar borsten moeten eraf. En wat ik zo mooi aan haar vind, zij is echt een voorbeeld voor mij. Zij is een vrouw die zegt, hoe ik er ook uitzie, als het er nou afgaat of niet. Ik weet niet of ik het zou kunnen zeggen hoor. Maar ik wil me altijd vasthouden zo nu en dan van dat soort mensen. Ze zei, ik blijf jouw vriendin zoals je ik ben. Dat gaat met borst of zonder borst. En het gekke is, ik kijk ook echt zo naar haar. Met borst of zonder borst. En ik weet ook dat er iemand anders zo naar haar kijkt. Met borst of zonder borst. Wat ben ik toch vaak bezig met het oplappen van mijn buitenkant. Wat ben ik toch vaak bezig met een wereld die zegt, gelukkig zijn, dat is het belangrijkste. Wat ben ik toch vaak bezig als ik leef en mijn dagelijkse leven doe, om het ook ergens perfect voor elkaar te hebben. Om mijn huis op te ruimen, hè, wat we net zeiden, als je schoonmoeder komt. Om er beter voor te doen. En als ze weg is, is het zo weer een pokkenzooi. Dan taal ik er niet om wat er is. Maar voor die tijd, jongen. Dan wordt iedereen uit zijn stoel gerukt. En dan moeten ze gaan opruimen. En alle sporttassen moeten weg. Ik zeg toch ook elke dag dat je je sporttocht moet opruimen. De buitenkant. Ik heb een zoon die vader is geworden. En die langzaam leert te ontdekken, ook door in de spiegel te kijken. Hij mocht het op school doen, waar het leven echt om draait. En wat ik zo mooi vind, wat mensen wel tegen mij zeggen, oh, erg hè, dat hij... Ik zeg, weet je, dit is zijn kruis die hij moet dragen. Tegelijkertijd is hij dol op het kindje. Hij heet Tiamo, dat betekent ik hou van jou. Elke dag hoort hij heel vaak, ik hou van jou. Dat is zijn kruisje, balk, ik weet niet hoe je er naar kijkt. Ik zeg maar, mijn zoon heeft iets heel moois geleerd in zijn leven. Dat is A, hoe genadig Jezus is. Zoals tegen die vrouw. Zo heeft hij ook ontdekt hoe genadig mensen zijn, hoe genadig mensen om hem heen staan en ook hoe genadig Jezus is. En dan zie ik vervolgens meisjes die zichzelf krassen in dezelfde leeftijd. Ik zie iemand in Hoogeveen die worstelt met eetproblemen en anorexia. En die echt bijna is gestorven. Ik zie grote mensen worstelen. Grote praatjes. Willen zijn zoals die. En dan kijk ik weer naar mijn zoon die het echt niet altijd makkelijk heeft. Maar denk ik, wauw, wat heeft hij een rijke schat gevonden. Dwars door iets wat echt veel van hem kost hoor. Hij moet er gewoon zijn, hè. Zijn nachten zijn echt niet zo perfect meer. En hij staat ook wel eens huilend naast me. Ik kan het niet meer. En dan zeg ik tegen hem, lieve schat, we hebben het gewoon hier mee te doen met elkaar. En we gaan het met elkaar ook doen. Alleen hij heeft zijn schaamte na zich neer kunnen leggen. En ik hoop dat ook u en jij over dat deel in je leven waarvan je zegt, wow, ik ga niet vechten om het maar te zoeken en het te vinden en mijn geluk te vinden en dan misschien nog wel 100 stappenplannen te volgen. Ik hoop dat je gaat zoeken naar echte vrede. Naar echte innerlijke rust. Naar de goede geur, de goede smaak, het goede. En goed is niet altijd goed zoals de wereld zegt dat het goed is. Goed is misschien ook goed als je financiële zorgen hebt, je hoofd bijna niet meer boven water kan houden, maar toch weet waar de echte vrede te vinden is. Goed is niet goed en geluk waarvan de wereld zegt, als je dit maar doet, als je dat maar doet en pak je kansen nu en anders, helaas, de hele wereld is vol met snelle hap. Snelle auto's, snel internetten, snel dit, pak dit, nu of nooit, hè? Oh, ik zie het zo vaak, nu of nooit, reageer snel, binnen 24 uur, wow. En daar leven wij in, vrouwen. Daar leven wij in. Hoe kunnen we nou mooi zijn van buiten en van binnen als we zo'n gehaast leven hebben? Ik denk dat het geheim erin zit in vrouwen die durven zich in te keren, die durven echt te gaan ontdekken, hey, wat is er in mijn ziel? En zoals ook vaak heel veel in Bijbelgedeeltes ook staat, onrustig is mijn ziel, totdat het rust vindt. En wat ik heb ontdekt bij God. En dan kwam ik dwars door alles heen. Toch rust vinden. Dan is de bitterheid eruit, de jaloezie eruit. En als iemand zegt, je hebt een huishoudster nodig, dan kan ik toch nog blijven staan. En dan kan ik dus nooit nog zeggen, het zou handig zijn inderdaad. Hè? Ik heb niet alles. Kan niet alles. Het klopt. Ik heb niet alles. Ik kan niet alles. Maar wat ik heb, dat is genoeg. En wat ik heb, daarin mag ik gaan omarmen. Want het leven is nou niet altijd eerlijk, hè? Het is niet altijd eerlijk. Ik heb een boekje geschreven met liefde en lef. En daar begin ik ook mee met dat stomme spel van Anne-Maria Koekoek. Dat kennen jullie vast wel, hè? En ik was daar super fanatiek in vroeger. En echt, dan is er zo'n kind bij die muur daar. En altijd als je er bijna bent, zag ze je bewegen. En moest je weer terug. Woest was ik. Maar zo kan het in het leven zijn, hè. Voor je gevoel ben je er bijna. Ben je bijna bij dat geluk. Voor je het weet, word je straks weer weggestuurd. Krijg je een ongeluk of wat dan ook. Is er iets in je leven en dan voelt het zo oneerlijk. En hoe dan mooi van buiten en hoe dan mooi van binnen. Ik heb een verzuurd gezicht, ik ben bitter, ik ben boos. En weet je, boze mensen en verbitterde mensen, dat zie je aan gezichten, hè? Is echt zo. Het leven is niet eerlijk. Jullie leven zal ook niet altijd eerlijk zijn. En het kunnen hele kleine dingetjes zijn van een verkeersbon waarvan je net iets te hard reed, maar toch niet eerlijk vindt. Nou, dan heb je het toch echt wel zelf gedaan. Ook al is het niet eerlijk. Maar het leven is ook vaak niet eerlijk. Echt niet. Ga met mensen om uit AZC. Het is niet eerlijk. Als ze in de gevangenis moesten zitten om hun geloof, vind ik echt niet eerlijk. Ze gemarteld werden omdat ze Jezus geloofden, vind ik niet eerlijk. Of je er nou in gelooft of niet. Maar waarom doen we dit? Waarom maken we er zo'n potje van met elkaar? Het is niet altijd eerlijk. En dan zeggen we, je moet mooi zijn van buiten en van binnen. Dat is dan ons doel. Maar ik denk echt dat het kan. En daar wil ik denk ik ook mee afsluiten. Ik weet niet of moet ik nog meer... Ja, graag zelfs. Hoe? Het leven is niet eerlijk. En toch hoop ik dat je op zoek gaat naar de bron. Naar een bron. En in mijn geval is dat bron Jezus Christus. Waar ik echt levend water van binnen en van buiten, die me verfrist. Zelfs in je ouderdom, hè, staat er. Dan kan je nog zo fris zijn in je geest en in je handelen. Dus je hoeft je niet bij je pakken neer te zitten. Zo mooi, hè. Sommige mensen die zijn echt oud. En die kunnen weinig en toch hun geest, joh. Ik kan er zoveel van leren. Het leven is niet altijd eerlijk. Maar er is wel een bron waar we naartoe mogen gaan. Die we mogen zoeken. En soms zoek je een ongeluk. Maar blijf zoeken. Ik wil je uitdagen om te blijven zoeken. Ik wil je uitdagen om te blijven kijken in die spiegel. Want toen ik een kindje kreeg, mijn eerste kindje, toen dacht ik echt, dit kan niemand. Dit is wonderlijk. Dit is fantastisch. Wie bedenkt dit? Zulke kleine handjes, zulke kleine teentjes. Zo'n kindje die dorst heeft en schreeuwt en weer tot rust komt als die aan de borst ligt. Het lijken wel grote mensen die schreeuwen. En die ergens een borst zoeken met drinken. Dat is ook een beeld die in de Bijbel staat. Ziel die tot rust komt. Ik ben benieuwd waar je het gaat zoeken deze tijd. Als je eens onrustig bent van binnen. Ga je dan zoeken op internet? Ga je erkenning vragen bij mensen? Of ga je op zoek naar iets anders waar we het vanochtend met elkaar over gehad hebben? Ik hoop dat jullie ook daar met elkaar eens over kunnen praten, van gedachten wisselen. En als je een ander idee hebt daarover, dan hoor ik het straks ook graag, want ik ben ook zoekende en lerende. En ik ben op zoek naar wijsheid, want ik denk dat we elkaar ook hebben gekregen om juist van elkaar te leren. Amen of zo, hè? Ja.
Dankjewel. Prachtig was dat. We hebben nu tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Even kijken. Blijf lekker zitten, want tijdens het gesprek wordt er zometeen nog koffie en thee bij je langsgebracht aan tafel. We hebben 3 gespreksstellingen waarover we met elkaar kunnen spreken. Je hoeft niet perfect te zijn om mooi te zijn. Alles wendt behalve een compliment. En zijn liefde maakt je liefdevol en mooi. Daar hebben jullie de tijd voor om met elkaar over in gesprek te gaan. En 5 minuten voordat we afronden daarmee zal ik dat laten weten. Ik wens jullie een goed gesprek met elkaar. Nog 1 ding. De gespreksleiders herken je aan de badge. Zit aan elke tafel zitten er 1 of 2 gespreksleiders. En ik wens jullie een goed gesprek met elkaar.